welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt gaan we het uiteraard hebben over het bezoek van Paus Franciscus aan ons land en we gaan luisteren naar verschillende getuigenissen over hoe de mensen het ervaren hebben om Paus Franciscus te ontmoeten, van ver en van dichtbij. We gaan luisteren naar de getuigenis van Thomas die met zijn gezin naar de Eucharistieviering op 29 september in het Koning Boudewijnstadium is gegaan. En ook Geertrui, die ook aanwezig was voor de Eucharistieviering, toch wel het hoogtepunt van de reis van Paus Franciscus. Maar eerst, beste luisteraars, muziek.
This great Southland as one heart will bring, inspired by all we have learned, we journey together, turning our hearts and our minds to Christ who's taught us to love now. Renewed by the Spirit we'll go, we're learning together. Beginnings we've grown with faith in our mission in a world so in need of real hope. We reach for tomorrow, bringing the gospel of truth. We carry the flame of the Spirit, Jesus, the way and our life, guiding. We will live, love, reach out to the world, bringing joy, hope, and peace in God's name as your people. We have faith, faith in the future.
En beste luisteraars van Radio Maria, het was nog maar enkele dagen geleden dat Paus Franciscus in ons land was. Zondag nog een Eucharistieviering en vele mensen waren aanwezig in de Koning Boudewijnstadium. Vele vrijwilligers van Radio Maria ook, onder andere Thomas. Welkom in onze uitzending, Thomas.
Dank je wel, Marianne, om mij te hebben.
Ja, en vertel eens, waarom hebben jullie, want jullie zijn als gezin, naar de Eucharistieviering gegaan. Wanneer hebben jullie besloten van, oké, er komen tickets vrij, we gaan ervoor?
Ja, ik had tijdens de zomer de beslissing, ik had al tegen mijn vrouw gezegd dat ik heel graag aanwezig zou zijn, omdat dat toch een unieke gelegenheid is. Ja, zoals u weet, de paus komt niet eens elk jaar naar België, helemaal niet. En we hadden de bedoeling van inderdaad, we hadden tijdens de zomer al beslist van daar naartoe te gaan. En natuurlijk moesten we nog wachten, want de ticketverkoop is pas een maand voor de viering, geloof ik, van start gegaan. Ik zeg ticketverkoop, de tickets waren uiteraard gratis.
En zijn jullie als gezin gegaan of hebben jullie ja, als gezin deelgenomen met een parochiereis?
Wel, het was mijn bedoeling als gezin te gaan, maar ik had het ticket proberen vast te krijgen en dat was mij niet gelukt binnen die anderhalf uur. Ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat op anderhalf uur tijd alle tickets de deur uit zouden zijn. En daardoor hebben wij aangesloten bij de parochie van Nieuwrode. En op die manier hebben we dan toch nog tickets gekregen en zijn we dus met de bus, met de parochie, naar Brussel kunnen gaan.
En dat betekende uiteraard heel vroeg opstaan, want we hebben gehoord dat iedereen toch wel op zijn plaats moet zitten. Rond 8:30 was het, denk ik.
Wel, dat was het idee. Inderdaad, het was heel vroeg opstaan. Sommige parochies zijn nog veel vroeger als ons opgestaan. En ik was daarmee in contact en ik hoorde dat zij zelfs al in Brussel waren aan het stadion, aan het Koning Boudewijnstadion, op het moment dat wij in Nieuwrode nog aan het instappen waren. Maar nee, we zijn uiteindelijk vertrokken om 7:15 in Nieuwrode. Mm-hmm. En er was niet zoveel verkeer op de weg, dat denk ik nu niet. Maar uiteindelijk zijn we daar toegekomen en we waren om 8:30 niet het stadion binnen, maar we stonden wel heel dicht bij het stadion. En inderdaad, er werd gezegd om 8:30 dat iedereen om 8:30 zou moeten zitten. Maar ja, dat was niet echt het geval. Wij waren nog niet binnen en ja, de mis begon toch pas om 10:00. Dus een half uurtje later maakte nu ook weer niet zoveel uit. Mm-hmm. Het was heel veel volk die natuurlijk door die veiligheidscontroles moesten gaan. En niet iedereen was even goed te been enzovoort. Dus dat liep niet altijd even snel. Maar ik moet wel zeggen, het was er heel rustig. De mensen schoven rustig aan. Er was heel veel volk, maar het verliep heel rustig.
Ja.
En uiteindelijk denk ik wel dat tegen 10:00, of toch na 9:00, dat iedereen gezeten was.
Mm-hmm. En hoe was die sfeer bij het binnenkomen, bij het gaan zitten? Was er al wat muziek? Hoe verliep dat?
Ja, er was muziek, er werden dingen afgebeeld. Er waren grote schermen waarop iedereen sowieso de mis van dichterbij kon volgen als je niet zo goed kon zien. Want uiteindelijk, het altaar was nog steeds aan de andere kant van een voetbalveld. Dus er is een zekere afstand tussen de mensen en het altaar. Maar er waren grote schermen voorzien. Er werd getolkt omdat de pauzen waren een stuk in het Italiaans of Frans of Nederlands. Dus er was dan telkens voor in verschillende talen ondertiteling voor dat iedereen de mis kon volgen in zijn eigen taal. En op voorhand, voor de viering begon, op die schermen werden, ik denk een documentaire was daar, van de zalige Anna.
Mm-hmm.
Maar vraag er me niet te veel over, want ik het einde alleen maar kunnen zien. En dan is het nogal redelijk druk om het echt te volgen.
Ja, tuurlijk. Je bent met van alles bezig en je ziet misschien ook mensen die je kent, die daar al zijn in het stadion.
Ja, wel, er zijn veel mensen inderdaad die ik kende en ik probeerde die dan ook te lokaliseren, want die zeiden dan via WhatsApp wel ja, wij zitten ook in het stadion. Maar ja, heel het stadion zit vol, dus dat wil niet zeggen dat je ze makkelijk gevonden hebt.
Mm-hmm.
En plus, ik had ook mijn 4 kinderen bij en ik had die ook graag in de gaten gehouden om toch op het einde terug mee naar huis te krijgen. Dus ik heb die ook in de gaten moeten houden. Mm-hmm. In al dat volk. Ik was heel blij als we zaten, want dan wist ik tenminste van oké, nu kan ik ze moeilijker kwijtraken.
Tuurlijk, tuurlijk. En hoe hebben zij de Eucharistieviering ervaren? Hoe hebben jullie dat samen ervaren?
Wel, ik vond dat een heel mooie ervaring. Wel, ik zal beginnen bij het begin. Dus eerst en vooral, de paus komt aan in het stadion. Op de grote schermen werd dan afgebeeld dat hij met zijn witte Fiat 500... op weg was. Ik denk dat de laatste 100 meter of zoiets werd getoond. Dus de mensen wisten wel dat de paus dichtbij was. En dat genereerde al een zeker enthousiasme en een sfeer enzovoort in het stadion. Gevoeld zo het enthousiasme echt van de mensen. Dat vind ik echt al fantastisch.
Mm-hmm.
Dat je toch voelt in te midden dan van zoveel gelovigen dat er toch nog iets leeft voor als de paus langskomt. Dat is niet gewoon eender wie. Dus dat leefde heel sterk. Dat gevoel was vergelijkbaar met de wereld, de jongere dagen bijvoorbeeld. Ja, uiteraard, de paus is daar ook aanwezig, dus het zal zeer gelijkaardig zijn. Maar ik was blij om dat nog eens te ervaren, want dat zijn van die unieke momenten uiteindelijk in iemand zijn leven. Nu, ik moet ook zeggen dat het was niet alleen als de paus binnenkwam, dat was het eerste moment, dat waar het volk toch liet horen dat ze enthousiast waren. Alleen met klappen enzovoort. Maar ook het koningspaar. Als Filip en Mathilde binnenkwamen, koning Filip en koningin Mathilde, was het een soortgelijk enthousiasme van de mensen die toch blij waren dat dat de koningspaar erbij was en andere leden van de koninklijke familie. Dus, en dan ja, de viering zelf. Het binnenkomen is één ding. Dan heeft de paus een toertje gedaan met zijn, ja, vanuit zijn auto. En heeft een aantal kinderen gekust en een dingen meegegeven. Een paternoster. Mm-hmm. En dan als de viering eenmaal begonnen was, ja, het was een hele mooie viering. We hadden heel veel geluk met het weer. Het was ja, niet heel warm, maar goed, het regende niet. Want in België kan dat wel eens regenen, op een slechte moment. Ja, en, maar nee, we hebben heel veel geluk gehad. Het begonnen met een blauwe hemel, want de paus moest zelf tegen de zon inkijken naar het publiek. Mm-hmm. Ik dacht op een gegeven moment dat ja, een zonnebril handig zou zijn, maar dat is niet altijd even... Ja.
Dat staat een klein beetje raar misschien, ja.
Dat zou raar zijn, maar ja, ik bedoel, de zon stond in ieder geval recht op de mensen daar, alleen op het altaar. Mm-hmm. Wat er wel een mooi zicht gaf natuurlijk voor ons.
Ja.
En dus dat was... De mis was ook heel mooi. Ja, er waren mooie gezangen, de lezingen enzovoort in de verschillende landstalen. Het was een heel unieke ervaring. Ook het feit dat iedereen, eigenlijk dat we bij elke mis, ik vertel niks nieuw, maar recht staan, gaan zitten enzovoort op bepaalde momenten, of knielen. Dat de mensen dat meedoen. En echt wel, ondanks het feit dat het in een voetbalstadion is, tenslotte, dat is niet altijd de eerste plaats waaraan dat je denkt om een mis te doen. Mm-hmm. Toch waren de mensen met een mis bezig. En het was tijdens de consecratie ook heel stil enzovoort. En ook de jongeren die hadden ja, tijdens die momenten ook door dat het... dat het geen moment was om op je gsm te scrollen of ja. van eventjes op te letten. Want ja, het blijft natuurlijk een voetbalstadion. En ook mijn kinderen, die waren vooral onder de indruk ook van de camera die boven het volk zweeft. Alleen mm-hmm. in een voetbalstadion hangt er zo'n camera. Maar ja, dat is iets wat in een gewone kerk natuurlijk niet hangt. En nu ja. was dat iets speciaals.
Ja, alles was eigenlijk bijzonder, hè?
Alles was bijzonder. Ja, ik moet het echt zeggen. Ook het feit dat we daar heel veel mensen dan tegenkwamen die onverwacht tegenkomt, dat is altijd dat doet veel. Ja, nee, het was heel bijzonder. En de sfeer, zoveel mensen samen en allemaal voor hetzelfde, voor de mis te kunnen vieren, natuurlijk in bijzijn van de paus, dat maakt het heel uniek. Mm-hmm. En dat maakt het gelukkig dat we nog eens hebben kunnen meemaken hier in ons land, want dat is iets dat niet zoveel voorkomt. De paus kan moeilijk elk jaar naar elk land gaan om daar de mis te gaan. Mm-hmm. Gaan vieren.
Ja, inderdaad. Het was toch een historisch bezoek voor de kerk in ons land. Ja, misschien een beetje een andere soort vraag, Thomas. Denk je dat zijn bezoek aan ons land belangrijk was?
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, eerlijk gezegd. Al is het voor verschillende redenen, maar ook voor gewoon de gelovigen die misschien elke zondag naar de mis gaat in zijn eigen parochie, die eerder... De kerk lokaal beleeft, om het zo te zeggen. Op die manier, naar zo'n mis gaan, dan kom je toch in contact een klein beetje met de wereldkerk. Hoewel het natuurlijk nog steeds in België werd gevierd. Er waren ook Nederlanders, er waren Britten waar ik had mee gesproken, mensen uit Frankrijk enzovoort. Want dat brengt toch altijd iets te samen. Je ziet dat de kerk veel groter is dan uw lokale dorp. En dat er ja, veel meer mensen... De kerk leeft op zo'n moment. Veel harder als anders. Natuurlijk leeft de kerk ook in uw dorp. Ik wil dat niet zeggen, maar soms is dat een beetje een beperkter zicht dan zo'n ervaring.
Misschien ervaar je het juist sterker op een moment dat je iedereen samen ziet. En terwijl op zondag iedereen in zijn eigen parochie... Eucharistie viert, dat nu duidelijker was.
Ja, het is dat. Dat maakt het veel duidelijker. En je merkt dan ook van, ja, maar zie, er zijn zoveel mensen die zelfs de moeite doen om vanuit Frankrijk of Noord-Frankrijk of Nederland af te komen. Dat toont toch wel dat het iets belangrijk is. Mm-hmm. En niet zozeer een halve verdichting, gelijk dat misschien voor sommige mensen is, maar dat het de reden van blijdschap is en van... dat er soms wel echt sommige mensen echt moeite doen om zoiets te kunnen meemaken. Dus.
Ja, wel, we hoorden de laatste dagen zeker en de laatste maanden zelfs getuigenissen van mensen die zich pausbezoek van Johannes Paulus II herinnerde dat iets is dat ze nooit meer zullen vergeten. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld jouw kinderen nooit zullen vergeten dat zij aanwezig waren bij het pausbezoek in 2024 met paus Franciscus. Dat is iets dat ze voor hun heel hun leven mee zullen hebben als herinnering.
Ja, daar ben ik van overtuigd. En ik ben er zeker van overtuigd, omdat ik dat zelfs nog weet als bijvoorbeeld de paus in Brussel was. Allee, jaren geleden, vraag mij nu niet het jaar. Marianne, misschien weet u dat zelf, maar voor Damiaan toen in de tijd. Ik was daar zelf als jeugd toen aanwezig, als jongeling. En ik weet dat ook nog. Er zijn bepaalde herinneringen. Allee, ik weet niet meer dat ik naar Walibi ben geweest, maar wel dat pausbezoek er was. Mm-hmm. Nee, dat zijn van die ervaringen dat toch wel belangrijk zijn.
Historische herinneringen, kun je wel zeggen.
Historische herinneringen, zeker en vast. Hè, ja, want zoals gezegd, ik weet niet hoeveel tijd er nu was met het vorige bezoek naar België. Maar sowieso, dat doet iets met een mens. En het gebeurt helemaal niet vaak. Ik ben blij dat ze het hebben kunnen meemaken.
Ik ben hier ondertussen aan het uitrekenen. Het was 29 jaar geleden dat er een paus in België was. Het was in 1995, het bezoek van Johannes Paulus II met de zaligverklaring van Pater Damiaan.
In Koekelberg was dat dan?
Ja, ja. Klopt. Ja. In 1995.
Ik wist niet dat het al zo lang geleden was zelfs, maar dus ik was erbij toen. En het zijn die dingen dat je toch nog steeds weet. Maar trouwens, opvallend is ook dat ik had een aantal mensen rondom mij gesproken die ik had vermeld dat ik daar naartoe ging gaan. Nu, mensen op mijn werk, vrienden van klasgenoten van mijn kinderen enzovoort. Dus mensen van overal. En ja, veel stuurden mij toch achteraf en hoe is het geweest? En toch eens om te horen van... hoe was het? Hoe was de ervaring? Allee, wij waren er niet, maar vertel eens. Dus,
ja.
Dat doen we toch plezier. De mensen zijn daar toch ook in geïnteresseerd, voel ik dan. Ja, hoewel dat niet iedereen er natuurlijk kon bij zijn, want ja, dat is praktisch onmogelijk. En,
het was beperkt, hè, natuurlijk. Ja, ja. Ja, maar dan zie je dat...
Het was beperkt, ja.
Dan zie je dat paus Franciscus mensen raakt, zowel binnen de kerk als mensen die totaal niet binnen de kerk zijn, hè, die niet speciaal gelovig zijn, maar dat toch raakt dat hij ons land heeft bezocht.
Ja, natuurlijk. Het is dat ik bedoel. Ja, dat waren zeker ook mensen buiten de kerk. Of men één voet in de kerk in plaats van twee.
Ja,
of maar, hè. Er zijn verschillende manieren. En in ieder geval, ja, die waren daar toch ook in geïnteresseerd. Want dat is niet zomaar iemand, hè, een paus die langskomt. Dat is de paus. Dat is speciaal. Mm-hmm. En ik hoorde ook van vele mensen die nog hebben geprobeerd om te gaan, maar die uiteindelijk niet meer aan ticketten. Aan ticketten zijn geraakt en dan niet meer zijn kunnen meegaan. Alleen als ze geen parochie vonden of geen ticketten hebben kunnen boeken. De plaatsen waren natuurlijk uitverkocht.
Ja.
Ja, dus dat is een spijtige zaak, maar goed, ja.
Ze konden alles meevolgen via Radio Maria, met beelden ook op onze website. Dus gelukkig waren er andere manieren om er toch ergens mee betrokken te zijn, mee te vieren, hè, met dat pausbezoek.
Ja. Ik ben heel blij. Ik ben heel blij dat Radio Maria en andere zenders enzovoort, ja, toch de mensen die er niet rechtstreeks bij konden zijn, op die manier op de hoogte hebben kunnen houden en hem hebben kunnen mee laten beleven, in zekere zin. Maar voor mij was het echt een heel succesvolle ervaring. Of enfin, natuurlijk, ja, een missie is altijd succesvol, maar deze is toch altijd specialer.
Een beetje bijzonder.
Dat bevestigt u zo... Ja, een beetje bijzonder, zeker en vast. Ik zeg het, ik maakte de referentie naar de Wereldjongerdagen enkele minuten geleden. Dat geeft toch ook zo een extra dimensie aan je geloof. Dat je ziet dat je niet... Ja,
niet alleen
dat veel groter is als je lokale land of dorp. Of, ja, dat maakt het heel indrukwekkend. En ik moet ook zeggen, echt het enthousiasme dat je voelde bij het publiek... En toch ook het sereen meebeleven van de mis op de juiste momenten enzovoort, zijn echt inspirerend, allee, beklijvend soms. Mm-hmm.
Ja, op andere mediakanalen zeiden ze zelf dat het indrukwekkend was, dat het zo stil kon zijn in een vol Koning Boudewijnstadion, dat toch bijzonder was.
Ja. Dat is inderdaad hetgeen dat ik ook merkte. Soms was er echt heel veel lawaai door lawaai, ik stel het verkeerd voor, heel veel enthousiasme op de juiste momenten. En dan op andere momenten was het echt heel stil. En dat maakte het voor 35.000 man niet altijd even... dat is niet altijd even vanzelfsprekend, maar toch ging dat nu wel zonder problemen, zonder dat daar iemand ook moest tussenkomen. De mensen wisten waarover het ging, dus dat was heel mooi om te zien.
Voor herhaling vatbaar, Thomas.
Ja, van mij mag de paus zeker terugkomen. Maar ik weet niet of dat zo snel zal gebeuren. We zullen zien, Marianne.
Ja, het is dat. Ja, de vorige keer was het toch, als ik me niet vergis, zei ik daar juist 29 jaar dat er een paus op bezoek was in België. Wie weet komt het voor de zaligverklaring van de koning Boudewijn misschien een paus tot bij ons, hè? Wie weet.
Wel, dat was een onverwacht nieuws, inderdaad. Maar ik hoop ook dat de zaligverklaring dan in België kan plaatsvinden. Dat zou mooi zijn.
Dat zou bijzonder zijn. Wel, Thomas, dank je wel om tijd te nemen om wat te vertellen over die bijzondere eucharistieviering met paus Franciscus deze zondag in de Koning Boudewijnstadion. Dank je wel.
Heel graag gedaan.
Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart. Ik prijs u met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer. Mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u, van u, van u.
En beste luisteraars van Radio Maria, een andere persoon die ook aanwezig was in het Koning Boudewijnstadion, dat is Geertre. Welkom in onze uitzending, Geertre.
Dank je wel.
Ja, kan je ons wat vertellen misschien eerst over waarom je gekozen hebt om deel te nemen aan de eucharistieviering in Brussel met paus Franciscus en wat dat toch een beetje heeft als gevoel meegebracht voor jou?
Wel, zelf ben ik gelovig. Ik ben mama en we hebben geprobeerd om samen met mijn echtgenoot onze kinderen gelovig op te voeden. Nu, gelovig zijn betekent voor mij ook een werkwoord en dat geloof proberen voeden. Nu, als ik hoorde dat de paus ons land ging bezoeken, ik heb helemaal niet getwijfeld. Dan dacht ik, dit moet ik meemaken. Dat was voor mij gewoon een kans en ik heb er dan ook alles om gedaan om dat te kunnen bijwonen. Ik was trouwens ook direct in de wachtrij bij de eerste tickets om die te kunnen aankopen. En dat is mij ook gelukt.
Ja, en u bent dan samen met uw man daar naartoe gegaan?
Ja, dat klopt. Dat klopt. We zijn heel vroeg opgestaan. We zijn met het openbaar vervoer gegaan. We hebben een aantal vrienden ook nog mee uitgenodigd. We hebben ook geprobeerd om andere mensen uit te nodigen, aan te moedigen, omdat... evenement, het klinkt een beetje eigenaardig, maar de eucharistieviering riep bij mij ook iets op van het is iets groots. Het is een eucharistieviering die iets zal nalaten in de harten van de mensen. Dus laat er ons van profiteren, laat er ons met zoveel mogelijk mensen naartoe gaan. En dus we zijn er met een gewoon een klein comité met een aantal vrienden naartoe gegaan met het openbaar vervoer.
Ja, en toen kwamen jullie daar aan. Ik vermoed dat er nog meer mensen rond jullie waren die daar aanschuiven om het stadion binnen te gaan. Wat was de sfeer daar ter plaatse?
Goh, het begon eigenlijk al een klein beetje vroeger, want we zijn in Leuven vertrokken. We zijn daar de trein opgestapt, eigenlijk de trein van 6:08. Daar stond op een zondagochtend bijzonder veel volk op het perron te wachten. En de treinconducteur die vroeg ons, wat is er vandaag eigenlijk te doen? Zoveel mensen op de trein. Dan hebben wij aan de treinconducteur verteld wat er te doen was. En het was zo mooi, die treinconducteur zei, ik ben gelovig. Ik draag een paternoster bij mij. Maar ik wist eigenlijk niet dat de paus op bezoek kwam. Hij vond het jammer dat hij het niet kon bijwonen. En het was eigenlijk mooi. Hij heeft een klein beetje verteld hoe hij het moeilijk had met het lijden in de wereld en zo verder. En we hebben eigenlijk een heel mooi gesprek gehad op de trein met die treinconducteur. En we hebben dan eigenlijk afscheid genomen van hem met de deal dat wij hem gingen meenemen in ons hart naar het Koning Boudewijnstadion. En hij ging voor ons bidden. Dus dat vond ik eigenlijk al een hele mooie start, alvorens wij in Brussel waren aangekomen. Dat was mooi.
Heel mooi. Ontroerend zelfs, hè?
Ja, dat vond ik zelf ook. Omdat ja, het was voor mij ook terug een besef, en dat is niet de eerste keer, dat er eigenlijk ja, heel veel mensen op ons wachten. Het geloof is eigenlijk een cadeau. En soms vraag ik voor mezelf mij af van, deel ik dat cadeau wel genoeg? Houd ik dat niet te veel voor mezelf? En ik denk dat heel veel mensen op ons wachten, omdat zij de kans nog niet gekregen hebben om daarvan te proeven, om daar iets over te horen. En dat was gisteren voor mij terug een belevenis van, veel mensen wachten op ons. En u vroeg mij daarnet van hoe was het als we dan in Brussel aankwamen. Mm-hmm. Oh ja, je komt in Brussel en je ziet meer en meer mensen, alle leeftijden, heel veel. Ja, je ziet de diversiteit. Het was heel aanmoedigend om te zien hoeveel mensen het weer getrotseerd hebben, de koude hebben getrotseerd. Je ziet daar die jongeren aankomen waarvan je weet dat zij de nacht getrotseerd hebben in de expo. Ja. Waarschijnlijk aan sommigen heb ik dan gevraagd van hoeveel minuten hebben jullie geslapen? ik zag kleine oogjes, maar daardoor een glimlach. Dus het was heel aanmoedigend om te zien hoeveel duizenden mensen daar samen stroomden aan het Koning Boudewijnstadion. Dat was voor mij zo de eerste indruk van, wauw, zoveel mensen, we zijn niet alleen. We zijn elk van ons eigen hoekje vertrokken. Het is alsof we van onder onze stulp of onze stolp gekropen zijn om een gemeenschap te vormen en een beetje het gemeenschapsgevoel te voeden. Dat was zo een beetje het gevoel dat ik daar kreeg.
Mm-hmm. En er was een grote variatie aan mensen, aan leeftijden. Zoals u zelf al zei, jong en oud waren er aanwezig. Uh-huh. Ook mensen die misschien wat verder stonden van het geloof, maar toch dachten van, ik moet er naartoe, want dit is toch wel een historisch moment dat Paus Franciscus naar ons land komt. De Eucharistie is dan uiteraard begonnen. Hoe verliep die viering? Merkt u echt dat er een bepaalde sfeer hing in dat stadion?
Ik was onder de indruk van de authenticiteit die een Eucharistie eigenlijk verlangt. De sfeer tussen sereniteit in de Eucharistie, het eigentijdse, de sfeer, het biddende. Ik was echt onder de indruk, daar is echt gebeden. Ik had achter ons hadden wij een gezin met kindjes waarvan ik dacht, zij komen naar een evenement. Want de mama kreeg vragen van de meisjes van wat gebeurt er en wat is dit en wat betekent dat. En de mama probeerde zoveel mogelijk uit te leggen, maar ze moest ook eigenlijk zelf een beetje zoeken naar antwoorden. En ik draaide mij om en gaf een glimlach, omdat ik het gewoon heel, heel mooi vond hoe zij daar naartoe gekomen waren met hun verlangen op hun manier. En ik heb dan een beetje proberen de mama mee te helpen om antwoorden te geven, antwoorden te zoeken, omdat ik het bewonderde, de eenvoud waarmee zij naar die Eucharistieviering waren gekomen. En dan dacht ik van, mooi dat zij de kans gegeven heeft aan de kinderen om dat mee te maken. En zeker zijn zij met een bepaalde boodschap naar huis gegaan. En dat vond ik heel, heel mooi. Voor ons zag ik dan jonge meisjes die tijdens de consecratie op de knieën gingen. Dus er was een enorme variëteit van geloofsbeleving. En ik denk dat is een manier van evangeliseren die we in ons land nodig hebben. Mensen die hun geloof uiten op de manier dat zij het meegekregen hebben, ontdekken, herontdekken. En ik neem dat voor mezelf ook een klein beetje mee. Soms hebben we misschien een klein beetje een gêne van ik ben gelovig, maar ik durf er niet te veel over vertellen, want ze gaan mij niet begrijpen. Voor mij was het ook een klein beetje een aanmoediging om de taal te leren gebruiken die de mensen rondom ons nodig hebben nu om God in deze tijd te leren kennen. En misschien moeten we een andere woordenschat leren gebruiken, omdat mensen misschien nog niet die kans hebben gehad, of geen ouders gehad hebben die mogelijkheid gehad hebben om catechese te geven, of ik weet het niet leren bidden hebben en zo verder. En ik denk, voilà, het is misschien een uitdaging voor ons allemaal om een beetje op die manier een nieuwe vibe van nieuwe evangelisatie door ons land te laten waaien. Ik alvast was er enorm door aangemoedigd, dankzij die Eucharistieviering in het Koning Boudewijnstadion.
Ja, en de laatste woorden van de paus voor het Angelusgebed waren werkelijk van avanti, vooruit, met hoop. Merkte je dat de mensen echt geraakt waren? Dat er echt, hoe moet ik het zeggen, dat we een soort boost als kerk hebben gekregen?
Ik denk het wel. Ik moet niet zeggen, ik denk het wel. Ik ben er helemaal van overtuigd. Natuurlijk, door met 40.000 mensen samen te zijn, heb je al een aanmoediging op zich. Je zag ook mensen hebben geroepen, hebben geapplaudisseerd, hebben de paus een hart onder de riem gestoken. Wij waren aangemoedigd door zijn woorden. Dus ik denk, er is een bepaald vuur aangestoken. En vandaag, deze ochtend, was ik mij zo aan het afvragen van wat gaan die mensen nu allemaal doen? Ik zag voor mij zo 40.000 mensen naar hun thuishaven teruggaan. Ik zag ze op de schoolbanken terugzitten, die scholieren die daar waren, die jeugdbewegingen. Dan zag ik huismoeders terug in hun huisgezin zijn, bedrijfsmensen in hun bedrijf, mensen terug naar het onderwijs en zo verder. En ik dacht van, ja, als al die mensen daar gewoon gaan vertellen waar ze waren, of dan denk ik van, ja, dat is het aangestoken vuur dat op een bepaalde manier toch een klein beetje verder gaat. Dus ik denk, ja, daar is een boost gekomen. En zelf voel ik dat ook en heb ik ergens een ijver om daar iets mee te doen en daarmee verder te gaan. Mm-hmm. En misschien ook, als we zo nog bepaalde filmpjes gaan zien via social media, zie je momenteel nog heel veel verder. Ik hoop dat dat nog een klein beetje blijft. Dat vuur niet te snel uitdooft en dat we elkaar blijven aanmoedigen. Die Comaan Avanti, ja, dat is de boodschap van Christus die we mogen blijven uitdragen.
Ja, ja, bemoedigende woorden ook van Paus Franciscus. En nu moeten wij uiteraard niet meer terug in onze routine vallen en op zondag naar de kerk gaan en dat is het dan. Maar dat we zelf ook dat vuur proberen, hoe moet ik het zeggen, te bewerken dat het aanblijft.
Uh-huh.
Hè?
Uh-huh. Inderdaad, ja.
Ja.
Klopt, helemaal.
Ja, Geertre, dank je wel voor uw mooie getuigenis. Misschien nog een laatste vraag. Denkt u dat het bezoek van Paus Franciscus belangrijk is geweest nu voor de kerk in ons land?
Zeker en vast. Ik denk dat zijn bezoek in de context van onze kerk vandaag niet evident was. Ik denk dat het heel moedig was van onze Heilige Vader om ons land in deze context te bezoeken. Het was belangrijk. Hij heeft dat op een bewonderenswaardige manier gedaan. Hij heeft duidelijke taal gesproken, bemoedigende woorden. Hij heeft de boodschap van Christus gebracht, zoals iedereen die wilde horen, denk ik ook. Dus ik denk dat het een boost was, zoals u daarnet zei, en een kentering kan brengen in bepaalde beelden die er heersten. En dat het kan helpen om de blik naar voor te laten gaan, om terug te durven dromen, naar omhoog te kijken. En als ik zeg naar omhoog te kijken, ja, naar Christus en zijn kerk te kijken. De kerk zoals hij die wil. En dat we dan het bovennatuurlijke en de Heilige Geest in de kerk terugvinden.
Ja, dankjewel Geertra voor de mooie getuigenis. En ik zou zeggen, gelijk Paus Franciscus het zegt, avanti, hè, met hoop vooruit. Dankjewel.
Heel graag gedaan.
Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag vieren we ook de heilige Theresia van Lisieux. Op 30 september 1897 stierf de heilige Theresia van het Kind Jezus. En de kerk gedenkt haar ieder jaar op 1 oktober. U heeft in het verleden in het programma Catechismus een grote catechesereeks over het leven en de geschriften van de heilige Theresia van Lisieux kunnen volgen. U kan deze trouwens nog volledig herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Catechismus. Deze heilige en kerklerares kan ons zeker tot op vandaag nog inspireren. En Paus Johannes Paulus I, toen hij nog patriarch was van Venetië, heeft de brieven geschreven, brieven aan beroemde mensen. En een van die brieven was gericht aan de heilige Theresia van Lisieux. Laten we er naar luisteren.
Blijheid, een uitgelezen liefdeblijk. Lieve kleine Theresia, ik was 17 toen ik je autobiografie las. Ik werd er diep door getroffen. Als titel koos je zelf Het verhaal van een meibloempje. Maar je wilskracht, je moed en je vastberadenheid deden me eerder denken aan een ijzersterke persoonlijkheid dan aan een tere bloem. Toen je eenmaal besloten had je volledig aan God te wijden, heeft niets je daarvan nog kunnen weerhouden. Geen ziekte, geen tegenwerking van je omgeving, geen innerlijke moeilijkheden. Daaraan dacht ik toen ik jaren geleden naar een sanatorium gebracht werd. Penicilline en antibiotica waren toen nog niet ontdekt en als sanatoriumpatiënt moest men met een min of meer nabije dood ernstig rekening houden. Ik schaamde me dat ik toch wel enige angst voelde en zei tot mezelf, toen Theresia op 23-jarige leeftijd en tot dan toe gezond en vol levenslust haar eerste bloedspuwing kreeg, vervulden haar blijdschap en hoop. Bovendien kleineerde zij haar kwaal, zodat ze de reeds begonnen vastentijd nog op een regime van droog brood en water mocht afmaken. En jij wil bang gaan worden. Je bent priester, denk erom en stel je niet aan. Maar nu ik bij de 100ste verjaardag van je geboorte, het is dan het jaar 1973, je boek nog eens las, trof me vooral de manier waarop je God en je naaste hebt liefgehad. Sint Augustinus schreef, God bereikt me niet lopend, maar beminnend. Jij noemde je levensbaan dan ook de weg van de liefde. Christus had immers gezegd, niemand kan tot mij komen als de Vader hem niet trekt. Geheel in de lijn van die uitspraak heb jij je gevoeld als een krachteloos vogeltje zonder vleugels. God was voor jou de arend die naar jou afdaalde om je op zijn vleugels in de hoogte te voeren. De goddelijke genade noemde je een lift die je snel en zonder moeite bij God bracht, daar je zelf te klein was om de moeilijke ladder der volmaaktheid op te klimmen. Zonder moeite, schreef ik daar juist. Jawel enerzijds, maar anderzijds, denken we eens aan die laatste maanden. Je ziel beweegt zich in een soort donkere tunnel en ziet niets meer van wat haar vroeger zo duidelijk was. Het geloof, schrijf je, is geen sluier meer, maar een muur. Je lichamelijk lijden is zo zwaar dat het je doet zeggen, had ik het geloof niet gehad, ik zou me het leven benomen hebben. Toch blijf je met je wil tot de Heer zeggen dat je hem bemint. Ik bezing het geluk van het paradijs, maar zonder vreugde daarbij te ervaren. Ik bezing eenvoudig dat ik wil geloven. Je laatste woorden waren, mijn God, ik heb u lief. Je had jezelf als slachtoffer aangeboden aan Gods barmhartige liefde, wat je niet belette vreugde te beleven aan het goede en het mooie in deze wereld. Voordat je laatste ziekte intrad, schilderde je, schreef gedichten en korte religieuze toneelstukjes waarin je met de smaak van een echte actrice zelf een rol meespeelde. Tijdens een korte opleving gedurende je laatste ziekte vroeg je om chocoladegebak. Je onvolmaaktheid maakte je niet bang. Je schaamde je niet als je van vermoeidheid in slaap doezelde onder de meditatie. Ook als kinderen slapen, houden hun moeders van hen. Uit naaste liefde deed je voortdurend moeite allerlei kleine, nuttige, maar onopvallende diensten te bewijzen en daarbij zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan degenen die onaardig tegen je waren of met wie je het niet zo kon vinden. In hun weinig beminnelijke blik zocht je het allerbeminnelijkste gelaat van Christus. Die moeizame inspanningen werden niet opgemerkt. Moeder Overste schreef over jou, in de kapel en bij haar werk is ze ingetogen en tijdens de recreatie maakt ze iedereen aan het lachen met haar komische invallen. De enkele lijnen die ik hier geschetst heb, geven lang niet de volledige inhoud weer van je boodschap aan de christenen. Maar ze zijn wel voldoende om voor ons enkele aanbevelingen uit af te leiden. De ware liefde tot God gaat onverbrekelijk samen met het nemen en zo nodig vernieuwen van een vast besluit. De besluiteloze Aeneas van onze Metastasio, die zegt: zolang ik nog weifel, nog jammerlijk twijfel, kan ik heen gaan, nog blijven. Heeft God niet echt lief? Besluitvaardiger was jouw landgenoot, maarschalk Foch, die tijdens de slag bij de Marne telegrafeerde: het centrum van ons leger houdt het niet. De linkervleugel trekt terug, maar toch val ik aan. Een beetje strijdlust en liefde voor het gevaar hoeft de liefde voor de Heer niet te schaden. Jij had die strijdlust. Niet voor niets zag je in Jeanne d'Arc een wapenzuster. In Donizetti's opera Le Lisire d'Amore blijkt De Furtiva Lacrima, de vergolen traan, die op de wimpers van Adina verschijnt, al voldoende om de verliefde Nemorino gerust te stellen en gelukkig te maken. God neemt geen genoegen met enkel verholen tranen. Een traan die naar buiten verschijnt, kan hem slechts behagen, in zoverre daaraan van binnen een wilsbesluit vasthangt. Dit geldt ook voor de uiterlijke werken. Ook die behagen de Heer alleen als er een innerlijke liefde aan beantwoordt. Het rituele vasten had een ware verwoesting aangericht op de gezichten van de Farizeeën. Maar Christus stonden die uitgemergelde gezichten niet aan, daar hij wist dat hun harten ver waren van God. Jij schreef: de liefde moet niet in gevoelens bestaan, maar in daden. Maar je schreef eronder: God heeft onze werken niet nodig, enkel onze liefde. Dat is het. Tegelijk met God kun je van een boel andere mooie dingen houden, op één voorwaarde. Je mag van niets houden tegen Gods wil en geen enkele andere liefde mag die voor hem evenaren of overtreffen. Met andere woorden, de liefde tot God hoeft niet exclusief te zijn, maar zij moet wel, zeker in onze waardering, voorop komen. Eertijds vatte Jacob liefde op voor Rachel. Om haar te winnen diende hij haar vader ruim 7 jaar. Wat hem slechts enkele dagen toescheen, zozeer beminde hij haar, vertelt de Bijbel. En God had daar niets op aan te merken, integendeel. Hij keurde hun liefde goed en zegende ze. Dat wil niet zeggen dat elke aardse liefde met wijwater besprenkeld en gezegend kan worden. Toch willen bepaalde hedendaagse theologen daar naartoe, beïnvloed door de ideeën van Freud, Kinsey en Marcuse, verheerlijken zij de nieuwe seksuele moraal. Christenen die de algehele verwarring en ontreddering willen vermijden, volgen die theologen niet, maar luisteren naar het hoogste gezag van de kerk, die bijzondere bijstand ontvangt om de leer van Christus ongeschonden te bewaren en deze telkens toe te passen overeenkomstig de eisen van de tijd. Trachten het gelaat van Christus te herkennen in dat van de naaste. Dat is inderdaad de enige manier om oprecht te kunnen houden van alle mensen en elke vorm van antipathie, ideologische verdeeldheid of oppervlakkige filantropie opzij te schuiven. Op een avond, zo schreef de oude aartsbisschop Perini, ziet men een jonge man ergens aankloppen. In zijn beste pak gestoken, een bloem in zijn knoopsgat. Het hart bonst hem in de keel. Hoe zullen het meisje en haar familieleden reageren op zijn schuchtere huwelijksaanzoek? Het meisje maakt zelf open. Een enkele blik van haar, de blos op haar wangen en haar onverholen vreugde bij het weerzien. Geen verholen tranen ditmaal. Stellen hem gerust en hij er ademt. Hij gaat binnen. De moeder lijkt hem heel sympathiek en hij zou haar zo willen omhelzen. De vader zag hij reeds ontelbare keren, maar vanavond lijkt deze in een bijzonder licht een heel ander iemand. Wat later komen ook de twee broers, omhelzen hem amicaal, verwelkomen hem hartelijk. Perini stelt de vraag wat er omgaat in die jonge man. Wat betekenen al die liefdegevoelens die in hem zo onverwachts als paddenstoelen opschieten? Antwoord: het gaat helemaal niet om een veelheid van liefdes, maar om één enkele liefde. Hij houdt van het meisje en de liefde die hij voor haar voelt, breidt hij uit tot al haar verwanten. Zo ook wie Christus echt bemint. Hij kan niet anders dan alle mensen beminnen, die immers allen zijn broeders zijn. Ook in zover ze slecht, kwaadaardig en lastig zijn, kan het niet anders of onze liefde doet hen in een beter licht verschijnen. Liefde in het kleine. Vaak is dat de enige mogelijke. Nooit heb ik nog de kans gehad me in een wilde rivier te storten om het leven van een drenkeling te redden. Wel heeft men mij heel dikwijls gevraagd iets te willen uitlenen, brieven te schrijven, in niet te moeilijke zaken kleine aanwijzingen te geven. Nog nooit ben ik op mijn weg een dolle hond tegengekomen, maar wel zwermen van akelige vliegen en muggen. Nog nooit heb ik last gehad van lieden die me achterna zaten om me af te ranselen, maar wel heel vaak van mensen die me hinderden door hun luidruchtige stemmen op straat, door hun veel te hard aangezette televisie of zelfs door een bepaald geluid bij het soep eten. Helpen waar je kan, je niet kwaad maken, zoveel mogelijk kalm en glimlachend de mensen tegemoet treden, dat is naastenliefde. Niet in woord, alleen maar in daad. Zo heeft Christus deze liefde in praktijk gebracht. Hoeveel geduld toonde hij niet bij onderlinge twisten tussen de apostelen? Hoe gul was hij niet met aanmoedigingen en woorden van lof? In heel Israël heb ik geen groter geloof gevonden, zei hij tot de 100 man en tot de Canaanitische. Tot de apostelen: ook op moeilijke ogenblikken zijn jullie mij gevolgd. En eens verzocht hij beleefd aan Petrus van diens boot gebruik te mogen maken. Gij, meester van voorkomendheid, zo spreekt Dante hem aan. Hij wist zich in de situatie van de anderen te verplaatsen en voelde met hen mee. Hij schonk de zondaars niet alleen vergiffenis, maar nam hen ook in bescherming en kwam voor hen op. Zacchaeus, de overspelige vrouw, Magdalena. Jij, Theresia, hebt in je klooster te Lisieux zijn voetspoor gevolgd. Wij zullen hetzelfde moeten doen in de wereld. Carnegie vertelt in een van zijn essays over een vrouw die eensdaags haar mannen, de echtgenoot en zonen, verrast met een keurig gedekte en bloemrijk versierde tafel, maar met op ieder bord een plukje hooi. Wat, geef je ons vandaag hooi, zeiden de heren? O nee, ik breng jullie direct het middageten, maar laat me jullie eerst iets zeggen. Al jaren kook ik voor jullie en probeer er steeds afwisseling in te brengen. Nu in de rijstschotel, dan in de soep, nu in het vlees, dan in de saus enzovoort. Maar nooit dat jullie eens zeggen, het smaakt heerlijk, dat heb je knap gedaan. Zeg toch alsjeblieft eens wat, ik ben niet van steen. Geen mens kan werken zonder een blijk van erkenning of aanmoediging, alleen maar voor de eer van het vaderland. Voor liefde in het kleine is er ook plaats buiten de privésfeer en met het oog op het maatschappelijk gebeuren. Wordt er bijvoorbeeld om goede redenen gestaakt, dan kan dit mij ongemak bezorgen, zonder dat ik bij het geschilpunt geïnteresseerd ben. Het ongemak dan aanvaarden, niet schelden, solidair zijn met broeders die voor de verdediging van hun rechten strijden, ook dat is christelijke liefde. Liefde waar weinig acht op gegeven wordt, maar die daarom niet minder voortreffelijk is. En dan de blijheid waarmee de christelijke liefde gepaard gaat. Reeds in de zang van de engelen te Bethlehem breekt zij door. Zij behoort tot het wezen van het evangelie, dat immers de blijde boodschap is. De blijheid is kenmerkend voor de grote heiligen. Een heilige die droevig is, zoals de stelling van de heilige Theresia van Avila, is maar een heilige van de droeve figuur. Waar later onze heilige Domenico Savio aan toevoegde, hier bij ons word je vrolijk heilig. En die blijheid zelf wordt weer een uitgelezen daad van liefde als men haar, zoals jij, Theresia, tijdens de recreaties in de Karmel, aan de anderen weet mee te delen. Er is een legende van een Ier die, na een plotselinge dood, naar Gods rechterstoel onderweg was en zich niet weinig zorgen maakte. De balans van zijn leven bleek er nogal magertjes uit te zien. Er was een lange rij voor hem en zo stond hij dus toe te zien en te luisteren. Na het grote boek geraadpleegd te hebben, sprak Christus tot de eerste van de rij: "Ik had honger, zie ik, en jij gaf me te eten. Goed zo, loop maar door het paradijs in." En tot de tweede: "Ik had dorst en je hebt me te drinken gegeven." En tot de derde: "Ik was in de gevangenis en jij bent me komen bezoeken." En zo verder. Telkens als er weer iemand de hemel binnenwocht, keek de Ier terug op zijn eigen leven en ontdekte hij weer een reden om bang te zijn. Hij had niemand te eten of te drinken gegeven, geen gevangenen of zieken bezocht. Toen kwam zijn beurt en hij stond te beven terwijl hij toezag hoe Christus het boek nakeek. Maar zie, Christus sloeg de ogen op en zei: "Veel vind ik niet, maar iets goeds heb je toch gedaan. Ik was bedrukt, ontmoedigd, teneergeslagen. Toen ben jij gekomen, hebt me wat good jokes verteld, me aan het lachen gemaakt en me weer moed gegeven. Dus, paradijs." Maar alle gekheid of een stokje, de legende onderstreept in elk geval dat geen enkele geste van naaste liefde over het hoofd gezien of geringschat mag worden. Theresia, de liefde die jij God, en uit liefde tot God, je naaste hebt toegedragen, was werkelijk Godwaardig. Zo moet ook onze liefde zijn, een vlam die onderhouden wordt door al wat groots en mooi is in ons. Een verzaken aan al wat opstandig is in ons. Een overwinning die ons op haar vleugels meeneemt en als een geschenk neerzet aan Gods voeten. Juni 1973.
C'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers trekken uit ons mandje. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Het komt uit het Evangelie volgens heilige Matthäus, hoofdstuk 20, vers 15. Zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Beste luisteraars, nog een zeer mooie dag gewenst en tot morgen vroeg.